vertelt alleen maar Oscar Veldhoven. Even kijken wat er zo allemaal voor nieuws is. Vooral Amsterdam, die hebben wat, wat flinke verhalen. Allereerst over Oscar 85, de nieuwe CubeSat waar ze zo trots op zijn. Fox 1A voor de lancering. En ja, die hebben ze dus de afgelopen weken flink getest met wat commandostations in Amerika. En intussen zijn ze eigenlijk wel klaar met het karakteriseren van allerlei zaken in die satelliet. En ze hebben hem dus officieel overgedragen aan Amsat Operations voor gewoon gebruik. Hij kan dus nu met een normaal gebruiksschema in bedrijf worden gesteld voor iedereen. En ja, ze komen nog met wat informatie over wat ze allemaal gevonden hebben. Het blijkt dat de uplink-ontvanger in de satelliet eigenlijk een beetje ongevoelig is. Je hebt toch iets meer vermogen nodig dan je normaal zou verwachten. Dus zeg maar zo'n 200 watt EIRP is toch wel fijn. Dus effectief vermogen uit de antenne ten opzichte van een isotrope straler. Maar ja, in de praktijk blijkt ook met een RO met 5 watt dat je prima verbindingen kunt maken. Trouwens, dat hoge vermogen is dan wel bij lage elevaties. Verder moet je ook oppassen met de polariteit. De polarisatie van je antennes zijn belangrijk, want ja, de satelliet heeft een lineaire antenne, dus hij draait en tuimelt voortdurend. Dus je weet nooit wat zijn stand is. Bovendien heb je Faraday-rotatie, dus je moet allemaal rekening houden met steeds polarisatiedraaiingen. Dus als je de kans hebt, moet je vooral ook in de uplink zeker je antennepolarisatie aanpassen. Dat helpt enorm. De downlink is wel erg sterk, doet het behoorlijk goed. Met 5 kHz deviatie, maar ja, een hoop mensen vinden het downlink een beetje zwak. Maar dat heeft ook te maken met de filtering. Ze hebben natuurlijk de lage tonen extra weggefilterd, omdat dus sub-audio telemetrie wordt uitgezonden. En dat kan natuurlijk niet door het audio heen, dus dan moeten ze even gescheiden houden. En dus dat hebben ze gefilterd een beetje. Maar daardoor klinkt dus het signaal misschien een beetje zwakker dan je zou denken. Maar het valt uiteindelijk wel mee. Verder moet je rekening houden met frequentieafwijkingen. Heeft ook te maken met temperatuur in de satelliet. Zowel uplink als downlink driften nogal met de temperatuur. De downlink kun je erop rekenen dat die van een halve kilohertz tot wel zowat 2 kilohertz te laag zit, afhankelijk van de temperatuur. En bij de uplink is het ook niet al te handig. Het blijkt dat die wel zo'n 10 kilohertz lager zit gemiddeld. 435.170 is dus de uplink. Maar dat is moeilijk te bepalen omdat hij ook een AFC heeft en dus voortdurend zichzelf bij regelt. Maar je moet er wel op rekenen dat hij dus aardig afwijkt. Goed, verder is hij redelijk ongevoelig in de uplink. En dat heeft ook een probleem met de 67 Hz CTCSS toon die nodig is om het relais te activeren. Die toon wordt niet echt goed gedetecteerd. Het drempelniveau waarop die herkend wordt ligt nogal hoog en dat gecombineerd met een redelijk ongevoelige ontvanger maakt het natuurlijk wat lastig om de satelliet te openen als die al niet open is. Dus ja, maar goed, daar hebben ze van geleerd. Ze kunnen daar nu even niks meer aan doen in Oscar 85, maar wel in de volgende Fox 1 satellieten. Dus daar gaan ze dan even rekening mee houden. Daar gaan ze dan verbeteren. Ja, verder gaat het natuurlijk in al die Fox 1 satellieten om wetenschappelijke experimenten die erin zitten. Want dat maakt het mogelijk om die amateur spullen te combineren met ja, satellieten die ook voor universiteiten nuttige dingen doen. En op die manier kunnen ze dus amateurgebruik en wetenschappelijk gebruik combineren. Ook omdat ze dus nu de telemetrie met subaudio uitzenden op dezelfde zender die ook voor communicatie wordt gebruikt. Dan is er dus niet er nog eens een aparte telemetrie downlink zender nodig die ook weer extra energie kost. Maar het zit allemaal op dezelfde zender en dat maakt het voor iedereen handig. Kunnen ze dus tegelijkertijd gebruik maken van de mogelijkheden. Dus ja, ze leren ervan. De volgende CubeSats die zullen dus op een aantal punten verbeterd worden. Voor de dingen die ze nu geleerd hebben van Oscar 85. De andere satellieten die in dezelfde lancering meegegaan zijn op 8 oktober, daar zitten er een paar bij die het dus slechter doen of helemaal niet. Zoals ARC-1, die is nooit gehoord. Bizonsat, die heeft wel iets gedaan in de eerste weken na de lancering, maar die is intussen ook weer verdwenen. Ja, jammer voor die groepen die eraan gewerkt hebben, maar ja, het valt toch niet mee om een satelliet zo te maken dat hij het ook blijft doen. Een voorbeeld wat wel een groot succes is geworden is natuurlijk Oscar 73, ook wel voor de lancering van Cube 1 geheten. Die heeft gisteren zijn tweede verjaardag in de ruimte gevierd en de satelliet doet het prima. Die heeft eigenlijk al 2 jaar lang uitstekend gefunctioneerd, zowel voor amateurs als voor de educatieve activiteiten waar die primair ook voor bedoeld was. Met telemetrie-uitzendingen die op scholen kunnen worden ontvangen en dan gebruikt in het lespakket. Dat is zeer succesvol. Maar ook amateurs hebben daar flink aan meegeholpen door veel telemetrie te ontvangen en door te geven. Meer dan 900 stations zijn daarbij betrokken. Totaal meer dan 750 megabyte aan data van meer dan 1 miljoen datapackets die ontvangen zijn. En ze hopen natuurlijk dat amateurs daarmee door zullen gaan. Want een zeer succesvol programma. Verder doet de satelliet het eigenlijk prima. De sensoren voor de telemetrie werken allemaal uitstekend. Verschillende soorten telemetrie, real-time, whole orbit data, hoge resolutie data, alles is operationeel en werkt goed. Er zijn 3 onverwachte events geweest, zoals dat heet, sinds de lancering. 2 daarvan die zullen vermoedelijk te maken hebben gehad met ruis in de commandoontvanger, die verkeerd werd geïnterpreteerd door het commandosysteem, waardoor die ineens gekke dingen ging doen. En 1 fout is waarschijnlijk veroorzaakt door een RAM-fout. Het is een foutje in het geheugen van de boordcomputer, wat natuurlijk goed kan, omdat in die baan natuurlijk veel hoogenergetische deeltjes in de kosmische straling en zo de nodige schade kunnen aanrichten aan elektronica. Nou is dat natuurlijk wel goed afgevangen met error-correctiezaken, maar ja, het kan toch eens een keer fout gaan. En dat zal misschien nog wel toenemen in de toekomst. Hè? Maar goed, energiesysteem doet het goed, batterij, zonnepanelen, meer dan genoeg vermogen. Een zeer positief power budget hebben ze, dus dat is geen enkel probleem. Verder heel veel fitter berichten uitgezonden. Voor met name ook scholen om te ontvangen. En dat is een groot succes geworden. Ja, dus de satelliet is steeds door de week overdag in het zonlicht operationeel met alleen hoogvermogen telemetrie. En dan 's avonds als hij in het donker zit en in het hele weekend beschikbaar voor amateurs om te gebruiken. En dat kan gewoon zo door blijven gaan. De data warehouse waar alle telemetrie wordt verzameld. Daar zijn af en toe wel eens wat kuren mee, zoals ook een paar dagen geleden. Maar gemiddeld werkt dat prima. Iedereen die telemetrie heeft ingebracht in de data warehouse, die kan een speciaal certificaat en een QSL-kaart downloaden en uitprinten. Dus dan kun je dat ook bewijzen dat het goed gegaan is, AI. Er zijn natuurlijk al een paar andere CubeSats boven. Of FunCubes bedoel ik, FunCube 2 en 3. Dus met een van de QB50 satellieten en UCube, Die zijn nog niet fulltime operationeel, maar dat kan nog komen. En verder zit er ook weer een CubeSat pakket, of een FunCube pakket aan te komen en een CubeSat van de Verenigde Arabische Emiraten Naïef 1, die de eerste helft van volgend jaar gelanceerd moet gaan worden. Dus dan hebben we weer zo'n zelfde FunCube pakket in bedrijf. Dus dat belooft wat. Goed, de Indonesische nieuwe satelliet Indonesia Oscar 86, die wordt af en toe weer eens ingeschakeld om de amateurs en die regionen de mogelijkheid te bieden daarmee te experimenteren. Was ook weer dit weekend het geval, zaterdagochtend en zondagochtend een aantal uren. Maar ja, die satelliet is dus continu buiten ons bereik met zo'n lage baanhelling van maar 6 graden. Dus die kunnen wij niet ontvangen. Maar heeft dus wel een interessant systeem aan boord voor amateurs in de, ja, zeg maar de evenaargebieden. Dan in Argentinië zijn ze bezig weer met nieuwe satellieten. Natuurlijk is daar vroeger LuSat Oscar 19 gemaakt, een microsat die jarenlang goed gewerkt heeft. Maar goed, intussen zijn er wel een paar andere satellieten, maar nu komen er een paar nieuwe aan. AmSatalu in Argentinië is bezig samen met een bedrijf en universiteiten en dergelijke om te werken aan nieuwe satellieten. NewSat 1 en NewSat 2. En één daarvan zal ook weer een lineaire luchtstation aan boord krijgen voor amateurgebruik. Dat spul is al getest met hoge ballonnen en zo, maar nu moet het dan echt gaan gebeuren dat die ingebouwd gaat worden. En waarschijnlijk dan een CubeSat. En die gaat dan van 70 centimeter naar 2 meter relieren. 30 kilohertz breed. Met ook een telemetriezender op 2 meter met CW. Lancering te verwachten in april volgend jaar met een Chinese raket. Polaire baan, 500 kilometer zo'n beetje. Zon synchroon waarschijnlijk, 97 graden. En ja, daar zijn ze weer heel blij mee, want dan kunnen ze natuurlijk weer wat extra mogelijkheden gaan bieden voor amateurs om te gaan gebruiken. Ze zijn nog volop bezig met zoeken naar sponsors en donaties, want er is nog wel wat geld voor nodig. Er is een tijdje terug een Braziliaanse CubeSat, Serpens, gelanceerd vanuit het Space Station. En die is natuurlijk al een aantal keer ontvangen. Nou, de Braziliaanse amateur die hem als eerste ontvangen heeft, die is flink in het zonnetje gezet en heeft een prijs gekregen. Maar ja, daar zijn ze ook weer trots op dat ze weer een actieve satelliet hebben. Ander verhaal. In Amerika heb je een grote lanceerorganisatie, de United Launch Alliance, ULA. En die hebben nogal wat satellieten gelanceerd, meer dan 100. En alle lanceringen tot nu toe 100% succesvol, dus die zijn goed bezig. En die maken gebruik dus van de hele grote raketten, de Atlas V en later de Vulcan. En die hebben nu gezegd van ja, we zijn altijd van die hele grote satellieten aan het lanceren met die hele zware Atlas V, een van de zwaarste raketten die ze hebben. Dus die zeggen ja, we hebben eigenlijk meer dan genoeg capaciteit, meer dan genoeg vermogen om nog wat extra dingen mee te nemen. En we weten dat er een zware behoefte is aan lanceringen van CubeSats, vooral dus van universiteiten, zeker in Amerika. Dus ze hebben aangeboden om daar eens wat CubeSats mee te gaan nemen. Dat doen ze natuurlijk toch al af en toe in het kader van het ELANA-programma van de NASA. Maar nu willen ze het ook zelf aan gaan bieden. Dus ze stellen voor om regelmatig CubeSats mee te gaan nemen in toekomstige lanceringen. En in eerste instantie beginnen ze alvast met een stuk of minstens 6 CubeSats gratis mee te nemen. Dan moeten de universiteiten wel met goede voorstellen komen natuurlijk. En dan wordt er een wedstrijdje gehouden, zeg maar, wie dan mee mag. Maar in eerste instantie beginnen ze met een aantal gratis lanceringen. Later misschien nog meer, of het wordt heel goedkoop, of wat dan ook. Maar ze willen veel meer mogelijkheden gaan bieden om CubeSats mee te lanceren. Met die grote raketten die ze toch al de ruimte insturen. En waar ze zonder extra kosten dan genoeg mogelijkheden hebben om, om kleine satellieten mee te nemen. Want zo'n CubeSat die vind je natuurlijk gewoon niet terug. Hè? Aan zo'n raket met zo'n hele grote paar ton zware satelliet. Dus daar gaan ze wat meer aan doen. Ze willen ook natuurlijk daarmee stimuleren dat op de universiteiten veel meer gewerkt wordt met ruimtevaartprojecten, met satellieten en zo. Want dat is weer goed voor de ruimtevaartindustrie enzovoort. Nou ja, de eerste CubeSat die mee mag liften is van de Universiteit van Colorado in Boulder. Maar dat lag een beetje voor de hand, want het hoofdkwartier van de ULA zit ook in Colorado, dus daar hadden ze al contact over gehad, dus dat is al meteen geregeld. Maar goed, andere universiteiten die geïnteresseerd zijn, moeten dat wel even melden voor 18 december. En ik denk dat het alleen is voor Amerikaanse universiteiten. En dan in begin volgend jaar moeten ze dan met echte voorstellen komen. En dan zal augustus volgend jaar worden besloten welke eerste serie universiteits-CubeSats dan mee mogen. Later komen er dan nog veel meer. Dus weer een mogelijkheid erbij. Deorbit Sail, ja, hebben we het vorige week al over gehad. Hè, dat hij dus helaas het zeil niet heeft kunnen uitklappen. Omdat hij allemaal problemen heeft en snel roteert en noem maar op. Amateurapparatuur of centen, spullen en zo, die werken allemaal prima. Hij maakt ook al foto's, dus ja, het werkt in principe wel, maar toch. Dan hebben ze in Japan een paar jaar geleden een kleine satelliet gemaakt. Geen CubeSat, maar iets groter. 20 bij 20 bij 22 centimeter en dat is Sprout. En die satelliet is op 24 mei 2014 gelanceerd. Ja, en die heeft allerlei mogelijkheden aan boord, allerlei amateurapparatuur. En die willen ze nu wat meer activeren en wat regelmatiger, zodat amateurs weten waar ze aan toe zijn. Zoals Slowscan, televisie en Digitalker uitzendingen elke zondag, Japanse tijd dan wel. Dus dan kun je erop rekenen dat je op 437-600 Slowscan beelden kunt ontvangen van foto's die ze voor een deel naar de satelliet gestuurd hebben of afkomstig zijn van de camera in de satelliet. En verder Digitalker, dus digitale spraaksignalen die uitgezonden worden. Hij kan overigens ook als ja, parrot, hè, papegaai repeater werken. Dus dan neemt hij een korte tijd spraaksignalen in de uplink op en die zendt hij daarna weer uit met zijn FM-zender. Dus op die manier kun je dan ook verbindingen maken natuurlijk. Maar daar willen ze dus meer mee gaan experimenteren. Daarnaast moet de satelliet dus ook standbepaling en standregeling gaan demonstreren. Want ze willen ook een membraan uitklappen of uitschuiven tussen twee staven die opgeblazen worden met stikstof en zo. Dus er zijn allerlei experimenten die nog moeten komen voor een groot deel. Maar hij moet dus verder met allerlei sensoren zijn stand goed kunnen bepalen. Met zonnesensoren, gyro's, aardmagnetische sensoren en magnetworkers. Dus in de gaten houden, hij zit dus op 70 centimeter. CW downlink op 437.525. Ook FM packet downlink op die frequentie. En verder de Digipeter uplink en downlink op 437-600. En daar zit dan ook de SSTV. Dus mogelijk interessant om in de gaten te houden. ARIS-verbindingen zijn er weer geweest met Canada en Oostenrijk. Maar wel via een telebridge, dus dat was hier niet te horen. Daar komen er nog een paar aan. Italië op de 23e en Zweden op de 24e of 25e. Een beetje verschillende berichten, maar hoe dan ook. Allebei via een telebridge, dus buiten ons bereik zullen we niet kunnen horen. Even kijken. WRC hebben we het over gehad dat 5 megahertz band wereldwijde toewijzing heeft en de 6 meter band misschien ook amateur toewijzing krijgt, maar ik weet nog niet wat de eindresultaten zijn geworden daarvan. Ja, dan zijn er heel wat amateurs die de laatste tijd bij het maken van verbindingen via de amateursatellieten proberen grote afstanden te overbruggen en daarbij records te breken. En dan komt natuurlijk steeds de vraag van, ja, wat was nou het laatste record? Wie weet het nog? Nou, Amsterdam heeft nu besloten maar een webpage op te starten op hun site. Om al de records een beetje bij te houden. Op de verschillende amateursatellieten en de verschillende modus. En ja, nou vragen ze iedereen dus om met claims te komen, zeg maar. Hè, van als je denkt dat je het record hebt, dan laat maar horen. Dan gaan we het uitrekenen en kijken of het inderdaad het record is. Zo ja, dan kom je in de lijst. En zo nee, ja, dan heeft iemand anders een record. Hè, zo gaat dat dan. Dus je kunt daar een beetje overzicht krijgen wat er allemaal gebeurt. Soms dan zie je dat een record dus groter is dan de theoretisch berekende afstand. Die staat er ook bij op die page. Maar dat komt natuurlijk omdat die amateurs op hoge punten zijn gaan zitten. Want die theoretische berekeningen zijn vanaf zeeniveau. En sommige mensen gaan dus bewust op een hoge berg of zo zitten. Om extra ver te kunnen komen. Bovendien kun je af en toe nog eens een keer gebruik maken van extra propagatie. Dus dan kom je echt over de horizon heen. Maar goed, dus het is leuk om even bij te houden. Kijk. Van Cube 1, oftewel Oscar 73, heeft dus de afgelopen weekend weer in de amateurmode gestaan, maar is alweer teruggeschakeld inmiddels. Oscar 83 is de afgelopen tijd niet gehoord. Ik heb een aantal passages gecheckt, maar ik kan geen enkel signaal vinden. Oscar 84, zijn broertje, die doet het wel. En ja, het blijkt dat zowel Oscar 83 als 84 binnenkort een tijdje helemaal in de zon zitten. Van 7 tot 14 december. Dus dan hebben ze in ieder geval meer dan genoeg energie. Dus men wordt ook uitgenodigd om vooral ook Oscar 84 weer te gaan gebruiken. Met PSK 31 en de 10 meter uplink en de downlink op 70 centimeter met FM. Dus dat moet wel lukken de komende periode. Kijken dan de amateursatellieten verder. Oscar 7 doet het prima elke dag wisselend. Mode A, mode B. Lilaxat 2, de Chinese amateursatelliet, 3 dagen per week operationeel, doet het prima. Oscar 29 doet het goed. Oscar 50, 73 doen het allemaal prima. Oscar 85 dus ook goed. En XW2F operationeel. XW2E blijft uitgeschakeld. Of er iets mee is, is niet duidelijk, maar hij doet niks meer. XW2A tot en met D alleen telemetrie. Oscar 11 is de afgelopen week nog steeds niet teruggekeerd. Normaal is hij 10 dagen aan, 10 dagen uit. Maar die 10 dagen uit wordt tegenwoordig wel eens wat langer. En dan is het elke keer weer spannend. Komt hij nog wel terug of niet? Hè? Dus ook deze keer weer even afwachten. Ja, Oscar 44 doet af en toe nog wat APRS. En verder Oscar 86 actief, maar buiten ons bereik. En ja, een heleboel andere satellieten zijn de telemetrie meestal op 70 centimeter. Space Station actief vrijwel continu met APRS op 2 meter. En dat werkt prima. De Vermont Lunar CubeSat is vanmorgen vroeg verbrand in de atmosfeer. Dat zat er al aan te komen, dus die is verdwenen. In het Space Station gaat alles een gangetje. Zijn ze volop bezig met allerlei experimenten en onderhoudswerk. En nou is het wachten op de lancering van de nieuwe bemanning in de komende maand. Op 15 december met onder andere de Engelse ESA-astronaut Tim Peake, die net vanavond heeft laten weten dat hij geslaagd is voor zijn allerlaatste examen. Dus nu zou het allemaal verder soepel moeten gaan. Als hij verder niet ziek wordt, zeg maar, en dan kan hij dus keurig gelanceerd worden naar het Space Station. Verder op 2 december lancering van LISA Pathfinder, een wetenschappelijke satelliet van ESA, die met een Vega vanaf Kourou wordt gelanceerd naar het Lagrange L1 punt, waar die onderzoek gaat doen naar metingen aan zwaartekrachtgolven, gravitatiegolven, dus zijn ze al heel lang aan het proberen om die te registreren, maar dat is nog steeds niet gelukt. Maar dit ruimtevaartuig moet dat dus gaan proberen in ieder geval uit te zoeken of het kan. Misschien dat hij het zelf nog niet kan meten, maar je weet nooit. 3 december dan de lancering van Cygnus, ruimtevrachtschip naar het Space Station. Met daarbij weer een hele zwerm CubeSats, onder andere een dozijn Flock satellieten, Flock 2E. En daarnaast nog een stuk of 5 CubeSats. Of daar amateurspullen bij zitten is nog niet duidelijk, maar dat merken we tegen die tijd wel. Ja, er is overigens nog een andere leuke satelliet, de Discover. Een wetenschappelijke satelliet die ook in het Lagrange L1 punt staat inmiddels. En die is enerzijds bezig de zon in de gaten te houden en zonnewind te meten en dat soort zaken. Maar die heeft ook een camera aan de andere kant, namelijk eentje die naar de aarde kijkt en de hele dag door foto's van de aarde maakt. Zo kan die dus ook meteen een beetje als weersatelliet fungeren. En ja, in eerste instantie lijken die foto's veel op de bekende weerfoto's van geostationaire weersatellieten. Maar toch is daar wel een verschil natuurlijk. Omdat die satelliet precies op de lijn van de aarde naar de zon staat, betekent dat hij dus altijd de zon in de rug heeft, zeg maar. En dus als hij naar de aarde kijkt, ziet hij altijd de verlichte helft van de aarde. Hij ziet dus nooit het donkere stuk. En bovendien, omdat de zon niet altijd boven de evenaar staat, hè, zoals nu staat hij duidelijk boven het zuidelijk halfrond. En nou, dan staat die satelliet dus ook schuin tegen het zuidelijk halfrond aan te kijken. Dat is ook een beetje vreemd gezegd, want daar ben je met geostationaire satellieten natuurlijk niet gewend. Want die staan altijd in het vlak van de evenaar. Dus dat zijn hele aparte foto's om te zien. Nu dus vanaf het zuidelijk halfrond. Komende zomer dan kijkt hij dus schuin boven op het noordelijk halfrond. Dat wordt heel apart. En hij ziet dus de aarde de hele dag voorbij draaien. Van west naar oost ziet hij geleidelijk de hele aarde in 24 uur ronddraaien. En een ander leuk aspect is dat natuurlijk die staat veel verder weg dan bijvoorbeeld de maan. Dus dat betekent ook dat af en toe de maan voor de aarde langs passeert. Wat natuurlijk bij geostationaire satellieten nooit kan. Maar dat is ook een interessant gezegd. Zie je de maan ineens voorbij komen. En vooral omdat hij dan ook tegen de achterkant van de maan aankijkt. En dat is die kant die wij nooit zien. En dat ziet er dus heel vreemd uit, want daar zijn we niet gewend. Hè? Het bekende plaatje met de bekende vlekken en zo. Nee, dat ziet er heel anders uit. Met die ene grote donkere vlek, hè, die grote krater op de achterkant. Ja, dat is een heel bizar effect om die foto's te zien. Nou, die worden 24 uur per dag op internet gepubliceerd op een site. En dan kun je ze dus allemaal bekijken. Wel grappig, misschien om eens een keer naar te kijken. En verder, op de 25e november is het 100 jaar geleden dat Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie publiceerde. Zomaar als geintje. Goed, dat was het even voor deze keer.